Daarna volgt de schriftlezing voor deze morgen, die je kunt vinden in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan Filemon. Dus de schriftlezing is Filemon 1.
Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwe huizen is. Genade zij u lieden, en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, hetwelk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik weder gezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt wederhebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand en ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u hierin genieten in de Heere, verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg. Want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, kunt u vinden in dit gedeelte. En dan met name de versen 10 en 11, waar Paulus schrijft: Ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die u eertijds onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik weder gezonden heb. We staan vandaag nog een keer stil bij het thema van het afgelopen seizoen. Wees heilig. Misschien vraag je wel, hoe kan dat? Heilig zijn. Het is een opdracht die God geeft. Hoe kun je nou heilig zijn? Hoe kun je nou heilig worden? Nu vanmorgen gaan we luisteren naar misschien wel een wat onbekend gedeelte uit het Nieuwe Testament. Naar een figuur die we eigenlijk niet zo kennen, die slaaf Onesimus. En ik denk dat we juist in zijn leven zien hoe je heilig wordt en hoe je heilig gaat leven. En daarom zou ik vanmorgen met u willen stilstaan en met jullie willen stilstaan bij dit kleine briefje uit het Nieuwe Testament onder het thema Onesimus, een voorbeeld van een geheiligd leven. En daarin zien we allereerst zijn verlossing van de slavernij. En in de tweede plaats zijn toewijding aan de Here. Paulus zegt immers, eerst was hij onnut, van geen nut. Maar nu is hij zeer nuttig, zeer bruikbaar voor de dienst van God. Dus Onesimus een voorbeeld van een geheiligd leven. Zijn verlossing van de slavernij, zijn toewijding aan de Here. Ja, je zou kunnen denken als je deze brief leest, dit kleine briefje in het Nieuwe Testament, dat je je afvraagt, wat doet zo'n briefje eigenlijk in de Bijbel? Het is een persoonlijke brief van de apostel Paulus aan Filemon. En Filemon, dat is een gemeentelid in de kerk van Kolosse. Wat moeten wij met deze persoonlijke brief? Toch denk ik, als we de brief beter gaan lezen, dat we gaan ontdekken dat ook hier in deze brief de boodschap van het evangelie, misschien wel wat op een bijzondere manier, maar toch de boodschap van het evangelie te vinden is en naar ons toekomt. Onesimus is de slaaf van Filemon. En Filemon, ik zei het al, die behoort tot de kerk van Kolosse. Filemon is christen. Hij kent de apostel Paulus, vandaar dat natuurlijk Paulus een brief aan hem heeft geschreven. En in het verleden is Filemon op de een of andere manier met Paulus in aanraking gekomen. We weten niet precies hoe dat gegaan is. Paulus die schrijft zelf dat hij nooit in Kolosse geweest is, in de brief die hij aan Kolosse schrijft. Maar op de een of andere manier waren er mensen in Kolosse die in de omgeving op een andere plek Paulus hebben horen preken, het evangelie hebben horen verkondigen. En dat heeft ook hun hart geraakt. En ze zijn teruggegaan naar Kolosse. Ze hebben daar het evangelie verkondigd. En zo is daar ook in de gemeente, is de gemeente van Kolosse ontstaan. Je krijgt de indruk dat deze Filemon in maatschappelijk opzicht ook een goede plek heeft. Hij behoort niet tot de armen in de stad Kolosse. Want je leest in deze brief dat hij zijn huis heeft opengesteld om daar ook de diensten te houden, de samenkomst van de gemeente. En dan kun je er wel van uitgaan dat dat ook een groot huis is geweest. Je zou kunnen zeggen een grote villa die alleen maar in bezit is van rijke mensen. En het is wel bekend dat er in zulke grote huizen wel 100 mensen tegelijk konden samenkomen. Zo groot waren die. En Paulus die geeft een heel goed getuigenis van deze Filemon. Hij noemt hem de geliefde broeder en ook onze medearbeider, onze medewerker. Filemon heeft Christus leren kennen en heeft Christus leren dienen. En hij stelt zijn huis open voor de gemeente. En daarmee geeft hij ook aan hoe lief hij de Here gekregen heeft. Hoe lief hij de gemeente van de Here heeft. Door elke zondag weer zijn huis open te stellen voor de christenen. En zulke rijke mensen als Filemon, die hadden ook mensen in dienst, slaven. En Filemon die heeft ook een jongen in dienst. En die jongen dat is Onesimus. Ja, we weten niet of hij de tijd nog heeft meegemaakt dat Filemon geen christen was. Dat kan natuurlijk. Maar in ieder geval weet hij dat Filemon een christen is. Dat heeft hij gezien. Dat heeft hij gehoord. Hij heeft er misschien zondags wel bij gezeten toen al die christenen samenkwamen in dat huis van Filemon en daar het woord van God, het evangelie van de Heer Jezus, werd verkondigd. Maar deze Onesimus, deze slaaf, die had er niet zoveel mee. Die kon er ook weinig mee, om het zomaar eens even te zeggen. Hij was een slaaf in dienst van Filemon. Hij hoorde het allemaal wel en hij ving wel het een en ander op. Maar uiteindelijk had het verder geen enkel effect op zijn leven. Integendeel, hij maakt zelfs plannen om Filemon te gaan verlaten. In het geheim natuurlijk. Want je mocht als slaaf niet zomaar je meester verlaten. Je was het eigendom van je meester. De meester had voor je betaald en had je gekocht, zodat je zijn eigendom was. Dus wat hij gaat doen, dat is tegen de wet in die tijd in. En hij loopt weg. Hij wil de vrijheid kennelijk. Hij wil doen wat hij zelf wil. En uit vers 18 kun je ook nog opmaken dat hij zijn baas Filemon bestolen heeft. En zo is hij vertrokken. In het geheim. Waar naartoe? Naar Rome. Dat is de wereldstad. Daar kun je het leven vinden volgens veel mensen in die tijd. Dat is het echte leven in Rome. Daar is alles te vinden. En zo is Onesimus weggegaan bij Filemon. Onderweg naar Rome. Met de gedachte, nou kan ik doen wat ik zelf wil. Nou kan ik mijn leven invullen zoals ik het zelf wil bepalen. Nou ben ik niet langer een slaaf die gebonden is aan mijn meester en die moet doen wat mij gezegd wordt. En misschien heeft hij ook nog wel de gedachte erbij gehad, dat weet ik natuurlijk niet. Maar je probeert je dat een beetje voor te stellen, dat hij gedacht heeft, nou ben ik er ook vanaf dat er elke keer gepraat wordt over geloof en over bekering en over Jezus Christus en dat het zo belangrijk is om die te kennen en die te volgen. Want daar zal Filemon waarschijnlijk ook wel met hem over gesproken hebben. En dat heeft hij gehoord elke zondag wanneer er weer gepreekt werd. Daar in het huis van Filemon en hij erbij moest zijn. Daar als slaaf. Hij dacht dat allemaal achter zich te kunnen laten. Hij is onderweg naar Rome, die grote wereldstad. Waarvan alles te beleven is. Waar je van het ene feest naar het andere kunt. Waar je verlost bent van alle knellende banden die er in je leven zijn. Waar je je hart op kunt halen. Onderweg naar Rome. Ja, zo dacht hij te leven. Paulus die maakt in onze tekst een hele aparte woordspeling van zijn naam. Onesimus, dat betekent nuttig. Vandaar dat Paulus zegt, eerst was hij onnut. En dan bedoelt hij, dat is de tijd voordat hij straks Paulus ontmoet en tot bekering komt. Dus Paulus geeft aan, zijn leven, nu hij onderweg is naar Rome, zijn leven toen hij nog was daar bij Filemon, dat was eigenlijk een leven, ja, hij dacht vrij te zijn. En hij dacht te kunnen gaan doen wat hij zelf wilde. Maar het is eigenlijk maar een onnuttig leven. Waarom? Omdat hij God niet diende. Zijn schepper. En als je God niet dient, dan ben je onnuttig. Dat heb je dan zelf misschien niet eens in de gaten. Maar dat is wel de realiteit. Je zou kunnen zeggen, in het gedrag van Onesimus zien we ook ons beeld getekend dat wij van nature zijn. Wij zijn immers goed uit Gods handen voortgekomen. God heeft ons geschapen om voor hem te leven en we konden hem dienen en we konden hem volgen in ons leven op aarde. Maar door de zondeval is daar een dikke streep doorgetrokken. We hebben de dienst aan God opgezegd. We zijn in opstand gekomen. We hebben God beroofd en bestolen. In geestelijk opzicht, gemeente, zijn we allemaal dieven. We geven God niet meer de eer die hem toekomt. Paulus die zegt het zo. Allen zijn zij afgeweken. En dan heeft hij het over heel de mensheid, over ieder mens. Dus ook over jou en over mij en over u. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. We zijn niet meer bruikbaar voor God. En bij Onesimus zie je dat je dat zelf niet in de gaten hebt. Dat je dat zelf niet doorhebt. Dat hij juist zelfs denkt, nu hij onderweg is naar Rome, dat hij de vrijheid tegemoet gaat en kan doen en laten wat hij zelf wil. Is er iemand in de kerk die misschien ook nog zo denkt? Want je kunt in de kerk zitten en diezelfde houding als deze slaaf Onesimus hebben. Je hoort het woord van God, je hoort het van je ouders, je vader en moeder. Elke dag thuis als er uit de Bijbel gelezen wordt, je zit erbij. Maar in je hart denk je bij jezelf, ik heb er niet zoveel mee. En ik kan er ook niet zoveel mee. En als ik later zelf op een leeftijd ben dat ik het zelf kan gaan bepalen, dan stop ik ermee en dan doe ik het op mijn eigen manier. En dan wil ik er eigenlijk ook niet zoveel meer te maken hebben. En geen vader die me tegenhouden kan. En geen moeder die me dat verhinderen kan. Maar kijk dan vanmorgen eens naar deze Onesimus. Die dacht ook dat dat het leven was. Maar weet je wat de Heere Jezus zegt? Als je mij niet kent, als je niet bent vrijgemaakt, verlost bent door mij, dan ben je nog een slaaf van de zonde. Kijk, deze Onesimus dacht de vrijheid tegemoet te gaan. Maar in feite is hij een slaaf van zijn zondige hart, van de zonde. Een slaaf van de duivel. En dan word je meegetrokken, uiteindelijk naar het eeuwig verderf. Daar moeten je ogen voor open gaan. Dat is wat we uit het leven van deze Onesimus vanmorgen kunnen zeggen. Ons leven is niet nuttig, is niet bruikbaar voor God, zolang we onze eigen weg door dit leven gaan. Ja, dat lijkt misschien leuk om dat te doen. En het kan je een vrij gevoel geven, maar je moet niet op je gevoel afgaan. De Bijbel zegt, je bent gebonden aan de duivel, je bent gebonden aan de zonde. Kijk, en toen gebeurde er iets in het leven van Onesimus, wat hij nooit voor mogelijk had gehouden. Moet je eens even nagaan, hè? Deze Onesimus, die vertrekt daar uit Colosse, die gaat een hele reis maken naar die grote wereldstad Rome, waar vele duizenden, honderdduizenden mensen wonen. Overal is vertier, overal is plezier. En nota bene in die grote wereldstad komt hij in een huis en daar ontmoet hij de apostel Paulus, over wie zijn baas Filemon het altijd had. Dat kan toch geen toeval zijn? Dat hij nou juist Paulus ontmoet. Hij dacht de vrijheid tegemoet te gaan, van Filemon af te zijn, van het evangelie af te zijn. En God weet hem daar te vinden, daar in die wereldstad Rome. En wat heeft Paulus gedaan? Paulus die was daar als een gevangene in Rome, dat schrijft hij. Hij is daar in een gehuurde woning, waar hij zijn gevangenschap mag doorbrengen. En hij mag daar mensen ontmoeten en hij mag daar mensen spreken. Dat weten we ook uit andere brieven. En wat doet Paulus nu als hij hoort dat deze Onesimus, die weggelopen slaaf van Filemon, nou bij hem komt? Paulus had natuurlijk ook kunnen denken, nou ja, dat is een jongen die helemaal niet te vertrouwen is, die stuur ik ook weer weg, daar wil ik ook niks mee te maken hebben met zo'n dief en met zo'n wegloper. Maar dat heeft Paulus niet gedaan. Waarom niet? Omdat Paulus laat zien, gemeente, wanneer hij het evangelie verkondigt, dat hij dat aan iedereen verkondigt en dat hij geen uitzonderingen gaat maken en dat hij niet gaat zeggen, jij wel en jij niet. Hij gaat in de voetsporen van de Heere Jezus, die ook het evangelie verkondigde aan tollenaren, aan zondaren, aan hoeren, waar andere mensen de neus voor ophaalden, daar ging de Heere Jezus juist naartoe. En in dat voetspoor gaat ook de apostel Paulus, gemeente. En er is iets gebeurd daar in die woning, daar in Rome. Onvoorstelbaar, menselijk gesproken. Je zou zeggen, dat is toch eigenlijk naar de mens gesproken niet te organiseren. Dat die twee elkaar nou juist treffen daar in Rome. Maar hierin zie je de goddelijke leiding en de goddelijke genade in het leven van deze Onesimus. Hij dacht overal vanaf te zijn, maar God weet hem te vinden. En wat is er dan gebeurd? Nou, dat vind je in onze tekst gemeend. Daar zegt Paulus van deze Onesimus, ik heb hem in mijn banden geteeld. Hij wil zeggen, deze Onesimus, dat is een geestelijke zoon van me geworden. In de gevangenis is een wonder gebeurd. Daar heb ik een geestelijke zoon voortgebracht. En dat is nota bene Onesimus. Je zou ook een ander woord kunnen gebruiken. daar is Onesimus wedergeboren. Daar is Onesimus opnieuw geboren. Daar is het leven radicaal veranderd. Dat is altijd het begin van een geheiligd leven, gemeente. Dan verandert er wat van binnenuit. Hoe kun je heilig voor God gaan leven? Hoe kun je die opdracht vervullen? Dat kan alleen als er in je hart van binnenuit wat verandert door de Heilige Geest. Dat is het ingrijpen van God. Onesimus ging de woorden van de Heer Jezus verstaan. Een iegelijk die de zonde doet, die is een dienstknecht van de zonde. Met andere woorden, je dient de zonde, je staat in dienst van de zonde. En dat moet nu veranderd worden. Toen Paulus in de gevangenis het evangelie van de Heer Jezus doorgaf aan deze Onesimus, veranderde er wat van binnenuit. Toen heeft God het evangelie gebruikt in het hart van deze Onesimus om daar het geloof te planten, om daar het geloof te wekken. Hij is opnieuw geboren. Nou, dat is nodig, gemeente. Dat is nodig om heilig te leven. Heilig leven wil niet zeggen dat ik moet proberen aan allerlei regels me te gaan houden en aan allerlei geboden in eerste instantie me te gaan houden en dat ik dat krampachtig moet doen om te laten zien dat ik heilig ben. Nee, zegt de Bijbel, heilig leven begint met een geestelijke geboorte, met een nieuwe geboorte. Dan word je van slaaf van de zonde tot een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. En die wedergeboorte, die genade die God geeft in de wedergeboorte, die hebben wij allemaal nodig. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk. Zelfs tegen die godsdienstige Nicodemus, die leraar in Israël die 's nachts tot hem komt. Indien iemand niet wedergeboren is, dan zal hij het koninkrijk van God niet ingaan. Je moet opnieuw geboren worden. En dat is de genade die God geeft. Dat zie je hier bij Onesimus. Hij heeft er zelf niet om gevraagd, om het zomaar even te zeggen. Hij is niet naar Rome gegaan met de gedachte dat hij daar tot bekering zou komen. En dat hij later weer terug zou gaan naar Filemon, om Filemon te dienen. Nee, hij is met de gedachte naar Rome gegaan en dacht, ik ben vrij en ik kan doen wat ik wil. Ik laat Filemon achter mij. Dan zie je hoe goed God is. Dat hij deze Onesimus, die vanuit zichzelf onderweg is naar het eeuwige verderf, dat hij een halt toeroept. En dat doet God door de prediking. Ook in het leven van jongeren en ouderen vandaag. Als je nu in de kerk zit vanmorgen of je luistert thuis en je hebt nog niet die band met de Heere Jezus, dat je hem uit liefde dient. Dat alleen nog maar tegenzin is. Dan wil God dat in je hart veranderen. Dan wil Hij je laten zien dat Hij je kan verlossen, ook van de macht van de zonde in je leven, van de verslaving aan de zonde. Kijk, je kunt misschien wel denken bij jezelf, nou ja, dan kan ik zelf wel bepalen of ik daarmee stop of niet met de zonde. Nou, is dat zo? Een alcoholist, iemand die verslaafd is aan de drank, die kan natuurlijk wel zeggen, ja, ik ben helemaal niet verslaafd. Als ik wil stoppen, dan kan ik gewoon vandaag stoppen. Helemaal geen probleem. Maar je weet natuurlijk heel goed, als je met een verslaafde te doen hebt, dat dat helemaal niet waar is. Dat hij hulp nodig heeft. Dat hij het uit zichzelf en alleen niet kan. En zo is het ook als het gaat met de zonde gemeente. We hebben daar dat goddelijke ingrijpen voor nodig in ons leven. Om verandering aan te brengen in ons leven. Kijk, en dan hoef je niet verslaafd te zijn aan misschien hele grote zonden, maar verslaafd zijn aan het leven zonder God, dat je je eigen gang gaat, dat kan ook met een keurige buitenkant. Dat je verslaafd bent om jezelf te dienen en het leven voor jezelf in te vullen. En dat er geen tijd is om de Here te zoeken en de Here te dienen. Om de Bijbel te lezen. Dat je de Here niet de aandacht geeft die Hij waard is. Dat je Hem berooft van zijn eer. Ga eens even na in je leven. Wat staat er op de eerste plaats waarvoor alles wijken moet? Is het misschien je sport? Natuurlijk, het is goed om te sporten. Lichaamsbeweging, dat is belangrijk. Maar als dat als consequentie heeft dat je niet meer naar de catechisatie kunt en dat je niet naar vereniging kunt, omdat alles gericht op je sport is, dan moet je bij jezelf wel eens even een vraagteken gaan zetten. Is dat eigenlijk niet mijn verslaving? Of je mobieltje. Je zou eens even, dat doe je toch wel eens, even naar je schermtijd moeten kijken. Hoeveel uren per dag je in ieder geval achter dat scherm zit. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik lees ook mijn Bijbeltje op mijn telefoon. Nou, dat is fijn als je dat doet. Maar je weet ongeveer ook wel hoeveel tijd je aan Bijbellezen dan besteedt. En de overige schermtijd, waar dat dan allemaal aan opgaat. En verdringt dat dan misschien toch ook niet weer, wat je allemaal gelezen hebt van God en van zijn woord. God zet vanmorgen een stopbord voor je. Je komt soms wel eens bij een kruising, en dan staat er zo'n bord met stop erop. Wat betekent dat? Nou ja, dan kun je niet doorrijden. En dat is wat God doet in de kerk, jonge mens. God zet een stopbord voor je leven, opdat je niet doorleeft zonder Hem. God wil je leven vernieuwen. Hij wil een begin maken in je leven, net als bij Onesimus, met een geheiligd leven dat voor Hem bestemd is en dat aan zijn eer en aan zijn doel gaat beantwoorden. Kijk, als dat gebeurt, en dat is bij Onesimus gebeurd, daar is van binnen iets veranderd, waardoor hij is gaan luisteren naar de woorden van de apostel Paulus. Die woorden die hij al lang en vaker gehoord had daar in het huis van Filemon. Elke zondag zat hij erbij, ongeïnteresseerd. Het hoefde van hem helemaal niet. Maar daar in dat huis van Paulus, daar in Rome, daar is nu een jongen die hongerig en dorstig is naar de woorden van de Heere Jezus Christus. Die gaat luisteren. Hij wordt vernieuwd. Paulus zegt, eerst was hij onnut, maar nu is het anders. Maar nu... Dat is de grote verandering in zijn leven. Kun jij dat ook zeggen? Kunt u dat ook zeggen? Nee, dat hoeft misschien niet zo heel plotseling te gaan zoals dat gegaan is bij deze Onesimus. Ook dat weten we natuurlijk niet helemaal. Misschien is het geleidelijk gegaan. Maar als je nou terugkijkt in je leven, kun je nou zeggen, eens was ik blind, maar nu zie ik. Eens was ik dood, maar nu leef ik. De Heere Jezus, die maakt je heilig. De wedergeboorte, dat is het begin van een heilig leven. Dan komt er een breuk met de wereld en met de zonde. En dan ga je je leven toewijden aan de Heere. Want dat is eigenlijk wat heilig zijn betekent. Hè? Dat je afgezonderd wordt van de wereld en van de zonde. En dat je toegewijd wordt aan God, aan zijn geboden, om voor hem te leven. Ja, Paulus die heeft met deze Onesimus een hele bijzondere band gekregen. Hij noemt hem zijn geestelijke zoon. Ja, je wordt geestelijk familie van elkaar. Als je allebei de Heere Jezus kent. Iemand heeft eens gezegd, en weet je wat nou de familietrek is van al Gods kinderen, waar je ze allemaal aan kunt herkennen. Kijk, als je... dat heb je soms dat je van een familie zegt. Nou, je ziet... Dat ze familie zijn van elkaar, want ze hebben een trek, die kom je bij allemaal bijna tegen. Nou, zo hebben Gods kinderen, de geestelijke familie, die hebben ook een familietrek. Hoe verschillend ze ook zijn van karakter, want je bent natuurlijk allemaal verschillend van karakter en je hebt allemaal verschillende achtergronden en je staat ook allemaal weer op een andere plek in het leven, maar Gods kinderen hebben één trek die iedereen heeft. Dat kan niet anders. En dat is heiligheid. Heiligheid. Dat je gaat leven voor God. Dat je je leven gaat stellen in dienst van God. En dat zie je nou ook hier in dit gedeelte. Want wat gebeurt er nou? Wat doet Paulus? Zegt Paulus tegen Onesimus, ja, je kunt beter maar niet teruggaan naar Filemon, want je weet ook niet wat dat allemaal gaat uithalen. Je kunt beter bij mij blijven. En Paulus geeft ook aan in deze brief. Hij zou het ook heel graag hebben gewild dat deze Onesimus nou bij hem blijft en hem helpt en hem dient. En ook met hem ondersteunt daar in zijn woning daar in Rome, in zijn gevangenschap. Maar dat doet Paulus niet. Paulus weet, deze Onesimus behoort nou tot de geestelijke familie. En hij is dus nu ook een broeder geworden van zijn meester, zijn baas daar in Colosse, Filemon. En er zit nog iets tussen die twee wat niet goed is. En dat moet opgelost worden. Dat moet uitgesproken worden. En daarom schrijft Paulus deze brief, deze aanbevelingsbrief zou je kunnen zeggen, die Onesimus meekrijgt als hij wordt teruggezonden naar Colosse om Filemon op te zoeken. Dan moet hij gaan belijden dat hij verkeerd heeft gehandeld. Dat is ook het onderwijs wat Paulus aan deze Onesimus heeft gegeven. Dat hoort bij het volgen van de Heere Jezus Christus. Dat je ook gaat zoeken naar wegen om het in orde te maken met anderen. En zeker ook als het broeders en zusters geldt van dezelfde geestelijke familie. Geheilig leven. Dat betekent dat je van binnenuit verlangt om God lief te hebben, maar ook om de naaste lief te hebben. Je gaat niet alleen je zonden voor God belijden, maar ook zonden tegenover je naast. Dat is niet gemakkelijk. Want dan moet je erkennen dat je het verkeerd hebt gedaan. Dan moet je zeggen tegen die ander, ik heb ook tegen jou gezondigd. En wilt u me dat vergeven? Wil je me dat vergeven? Maar dat is wel bekering, gemeente. Dat is wel heilig leven. Denk bijvoorbeeld aan Zacchaeus, hè, die ook tot bekering kwam. Die ook de dingen recht ging zetten tegenover al die mensen die hij jarenlang benadeeld had. Kijk, als dat niet te merken is, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Als dat niet te merken is, dat ik ook in de omgang met mijn naaste probeer goed te maken wat verkeerd gegaan is, dan is onze bekering schijn. Want dan zijn het alleen maar woorden en geen daden. En dat noemt de Bijbel schijnheiligheid. Dat kan ook. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen ingaan. Maar die dat doet, de wil van de Vader die mij gezonden heeft, zegt Jezus. En dat is nu wat Onesimus wel gaat doen. Die gaat de wil van God doen. Die gaat de wil van de Vader doen. Die gaat terug naar Filemon, naar de meester die hij bedrogen en die hij bestolen heeft. En Paulus die beveelt hem aan en die zegt, ja, ik zou je het kunnen bevelen dat je dat zou moeten doen. Maar dat doe ik niet door de liefde als broeder. Dan vraag ik je om deze Onesimus ook als een broeder te ontvangen. Want hij is nu niet alleen meer je slaaf, maar hij is ook je broeder geworden. Ik zei al, er zit een woordspeling in die naam Onesimus die Paulus hier gebruikt. Paulus die zegt, eerst was hij van onnut, was hij onnuttig. Maar nu is hij nuttig. Nu doet Onesimus recht aan zijn naam. Hij is bruikbaar voor Paulus, voor Filemon, voor de dienst van God. En daarom gaat deze Onesimus terug. Zijn houding is veranderd. Er staat niet precies in hoe Onesimus dat zelf heeft gezien, maar je kunt ervan op aan als Paulus zo'n aanbevelingsbrief schrijft naar Filemon, dat ook deze Onesimus van harte bereid is om terug te gaan en tegen zijn meester te zeggen dat hij verkeerd gehandeld heeft en dat hij gezondigd heeft toen hij wegvluchtte en toen hij ook zijn meester bestolen heeft. En hij gaat terug naar Filemon om daar zijn werk als slaaf in dienst van Filemon weer te gaan doen. Dat is zijn roeping in het dagelijks leven. Dat is de plek waar God hem gesteld heeft om zijn werk te doen. En wat schrijft Paulus in andere brieven? als het gaat om slaven in dienst van hun meester, dat ze gehoorzaam en getrouw hun werk zullen doen. Ik ga nou vanmorgen niet in op het thema slavernij. Daar zou best wel wat over te zeggen zijn vanuit het Nieuwe Testament en hoe we daar vandaag tegenaan moeten kijken. In ieder geval weten we dat het in die tijd, dat er vele goede meesters waren die zorgden voor hun slaven en die het goed hadden bij hun meest. En ik denk dat je dat zo ook van Filemon kunt zeggen. Dat hij in dienst van de Heer Jezus Christus ook ten opzichte van zijn slaven heeft geprobeerd om te laten zien dat hij ook met liefde voor hen zorgde en met liefde ook hen omringde wanneer ze bij hem in dienst waren. En nu geldt het ook van deze Onesimus, dat hij op die plek waar God hem gesteld heeft, dat hij daar christen is, dat hij daar leeft naar de wil van God. Nou, dat heeft ons ook wat te zeggen. Hoe moet je God dienen? Waar moet je God dienen? Op de plek waar God je gesteld heeft. Als je op school zit, dan is dat de plek waar God wil dat jij geheiligd zult zijn en zult leven. Als je een opleiding volgt of stage loopt, dan is dat de plek waar God wil dat jij laat zien dat je van de Heer Jezus Christus bent. Als je werkt, waar dat dan ook is, hè? We moeten niet denken dat de ene plek geestelijker is dan de ander. Dat wordt soms wel eens gedacht, hè, dat als je natuurlijk dominee bent, of je bent evangelist, of je bent zendeling, ja, dat is echt een geestelijk werk. En dat is, daar kun je echt laten zien wie de Heer Jezus Christus is. En natuurlijk, het is prachtig als God je zo in zijn dienst wil hebben. En God wil ook jonge mensen zo in zijn dienst gebruiken. Maar de andere kant is ook, gemeente, dat staat in ons huwelijksformulier, dat elk beroep een goddelijk beroep is. Als je voor de klas staat, als je op kantoor zit, als je in de fabriekshal werkt, als je op de kotter zit, als je in de vrachtwagen bent, in elk beroep word ik geroepen om God te dienen. En zo vraagt de Heere dat we hem zullen liefhebben en met anderen zullen omgaan die God op onze weg plaatst. Onze naasten zullen liefhebben als onszelf, dat we naar zijn geboden gaan leven op de plek waar God ons roept. Dus dat is een geheiligd leven, vanuit de band met de Heere Jezus Christus, op de plek waar God je stelt, leven voor hem en vragen naar de wil van God. Dat vraagt gebed. Nee, mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Nee, mijn tijd, Heer, geef dat ik met mijn tijd op de juiste wijze omga. Dat ik mijn tijd gebruik om u te dienen, om met de dingen van u en van uw koninkrijk bezig te zijn. Dat ik geen tijd verspil aan allerlei dingen die uiteindelijk zinloos zijn en onnuttig zijn. Maar dat ik juist mijn tijd ga besteden tot nut, tot zegen, voor mezelf en voor anderen. Heere, neem mijn geld. Dat is niet van mijzelf, dat hebt u zelfs gegeven aan mij. Dat is een gave. Leer mij dan ook ermee om te gaan, zoals u dat vraagt. Dat ik tot zegen, tot nut mag zijn. Niet alleen maar voor mezelf, maar ook voor anderen. En dat ik zo mag laten zien wat het betekent om toegewijd te zijn aan de Heer. Je krijgt de geboden van God mee in je dagelijks leven, om te laten zien dat je van de Heere bent. Jongens en meisjes, de Heere heeft jullie ouders gegeven. En als je die allebei nog mag hebben, wat is dat een voorrecht. Maar dan vraagt de Heere ook van je, dat je zo met ze omgaat zoals hij dat wil. Je hebt vanmorgen het vijfde gebod gehoord. Eer je vader en eer je moeder. Dat is wat God van je vraagt. En niet alleen thuis, maar ook op school. Nee, hoe ga je met een docent om? Wat zeg je allemaal tegen een docent? Doe je maar alsof dat iemand is, nou ja, het is een docent en ik sta op gelijke voet en ik kan alles zeggen wat ik wil? Nee. Als je de Heer Jezus gaat volgen, dan ga je ook leren dat God niet alleen mijn ouders, maar ook anderen over mij gesteld heeft. Dat heeft ook deze Onesimus geleerd. Geleerd door Paulus, door het onderwijs van het evangelie. Dus waaraan kun je zien dat je wedergeboren bent, dat je geheiligd bent, dat je heilig leeft? Dat kun je zien aan de manier waarop je met anderen omgaat. Je zou kunnen zeggen, daar moet het blijken. Dat moet daar te zien zijn. Nee, ik bedoel niet dat het volmaakt wordt en dat je nooit geen zonde meer doet en dat je nooit meer een verkeerd woord zegt, maar je gaat er anders mee om. Als je iets verkeerd zegt, dan zeg je dat ook eerlijk. Dan ben je ook bereid om daarvan schuld te erkennen. En dat geldt niet alleen met docenten, maar dat geldt ook met hoe ga je met de anderen op school om, je medeleerlingen. Kijk, dat je met je vrienden wel aardig goed kunt overweg kunt, dat begrijp ik wel. Maar er zullen er in de klas misschien ook wel zijn die niet meetellen, die door de anderen ook een beetje uitgelachen en misschien wel zelfs bespot en gepest worden. Maar als je zelf de Heere Jezus hebt leren kennen, dan krijg je ook oog voor zulke mensen. En dan probeer je wat je kunt doen om toch iemand te helpen en niet links te laten liggen. Heilig leven, dat betekent dat je in het voetspoor van de Heere Jezus gaat. Geheilig leven, dat betekent hem volgen. En dat betekent ook dat je dus tot die geestelijke familie gaat horen. Want dat zegt Paulus tegen deze Filemon. Deze Onesimus, die is nu van groot nut voor u en voor mij. Voor die geestelijke familie. Heilig leven, dat verbindt ook aan elkaar. Dat geeft ook geestelijke vrienden. Dat je met elkaar samen de Heere Jezus kunt dienen en de Heere Jezus kunt volgen. Ja, misschien veranderen je vrienden, en dan bedoel ik wie je vrienden zijn, dat verandert misschien ook juist wel als je de Heere Jezus gaat volgen. Want er zijn misschien wel vrienden die dat helemaal niet zitten om nog langer met jou op te trekken, omdat je toch elke keer laat merken dat je de wil van de Heere wil doen. En dat je niet mee wil doen aan wat heel duidelijk tegen zijn woord ingaat. Je kunt soms vrienden verliezen. En ik weet dat soms gebeurt als iemand de Heere Jezus gaat volgen. Dat op een gegeven ogenblik vrienden geen belangstelling meer voor je hebben. En dat ze je links laten liggen. Maar je krijgt er ook weer andere vrienden voor terug. Wat zegt de dichter van Psalm 119? Weet je wie mijn vrienden zijn? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Kijk, daar voel je je thuis. Daar kun je ook aan merken dat je een heilig leven mag ontvangen van de Heilige Geest. Een geheiligd leven, een toegewijd leven. Dan merk je het, dat heeft mijn hart. Het is een liefdedienst om de Heere te dienen. Het is geen moeten. Wat deze Onesimus eerst als een moeten deed in het huis van Filemon. Luisteren naar de kerkdiensten en luisteren naar alles wat er gezegd werd. En alles klaarmaken om het huis van Filemon gereed te maken voor de diensten. Hij moest het allemaal doen. Maar nu hij weer terug is, ik denk dat hij het heel anders gedaan heeft. Dat hij het met liefde gedaan heeft. En dat hij blij was dat hij mocht dienen in de gemeente. Ja, God heeft je ook de gemeente gegeven om te dienen. Om samen de Heere te dienen. Dat hoort ook bij een heilig leven. Dan ga je je plek innemen in dit leven, in de gemeente. En dan zeg je, ik ben geen christen op mezelf. Dat is wel een gevaar in onze tijd. Hè? We zijn allemaal erg op onszelf en we denken vaak ook alleen aan onszelf. Maar juist een christen leert Ik ben deel van een groter geheel. God heeft mij hier in de gemeente een plek gegeven om hem te dienen, samen met alle anderen. Samen met alle heiligen. Want dat is heel mooi, hè? Dat Paulus in zijn brieven steeds de gemeenteleden, de christenen aanspreekt als heiligen. En wat betekent dat? Nee, niet dat je zondeloos bent, maar dat je afgezonderd bent. Dat je bestemd bent voor de dienst van de Heere. En dat dat in je leven ook zichtbaar wordt. Dat je voor hem bent gaan leven. Dat hij op de eerste plaats in je leven staat. Je bent een heilige. En tegelijk, als je naar jezelf kijkt, vind je ook elke keer weer zonden en onheiligheid. En dan kan ik zo goed begrijpen dat iemand eens een keer gezegd heeft van een christen: weet je wie een christen is? Dat is een onheilige heilige. Ja, je zegt, dat kan eigenlijk helemaal niet, hè? Onheilige heilige, het is toch het een of het ander? Heilig betekent dat je van Christus bent. Bestemd voor hem. En onheilig betekent dat je juist als christen nog merkt dat je elke keer weer de genade nodig hebt om tegen de zonde te strijden en voor de Heere te leven en in zijn dienst te staan. Een onheilige heilige, begrijp je dit een beetje? Dat je zo christen bent, een geheiligd leven, dat het helemaal moet hebben van de Heere Jezus, die juist ons ook elke dag weer met zijn kracht wil vernieuwen. En daarom is het nodig dat we elke dag ook weer bidden, wat we samen gaan zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En dat is niet het gebed van een onbekeerd mens, maar dat is het gebed van David in Psalm 86. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Amen.